We lezen vanavond hetzelfde schriftgedeelte als vanmorgen, Ezechiël 36, vanaf vers 16 tot en met vers 38.
Wij dus geschieden des Heer een woord tot mij, zeggende, Mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinigheid eener afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil, dat zij het land vergoten hadden, en om hun drekgoden, waarmede zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en zij werden verspreid in de landen. Ik oordeelde ze naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen, waarheen zij getogen waren, ontheiligden zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide, dezen zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die in het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen, waarheen zij gekomen waren. Daarom zeg tot het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen, waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is, die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen, en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u springen, en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. En gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. En gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. En ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. En ik zal roepen tot het koren en zal dat vermenigvuldigen. En ik zal geen honger op u leggen. En ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst van het veld vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen, die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere, Heere. Het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. Alzo zegt de Heere, Heere, ten dagen, als ik u reinigen zal van al uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen en de eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. En zij zullen zeggen, dit land, dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. En de eenzame en de verwoeste en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dan zullen de heidenen, die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, weten dat ik, de Heere, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Ik, de Heere, heb het gesproken en zal het doen. Alzo zegt de Heere, Heere, daarenboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. Ik zal ze vermenigvuldigen van mensen, als schapen, gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem, op hun gezette hoogtijden, alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden, en zij zullen weten dat ik de Heere ben.
De tekst voor de prediking vindt u in hetzelfde gedeelte dat vanmorgen bepreekt werd. Vanmorgen waren dat de versen 25 tot en met 27, en we hebben toen vooral stilgestaan bij wie God ten diepste is. En vanavond zal Gods woord bediend worden vanuit vers 31 van Ezechiël 36. Dan zult gij gedenken aan uw boze weeg en uw wandelingen die niet goed waren. En gij zult de walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. Ik doe het niet om u het wil, spreekt de Heere, Heer, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw weeg, gij huis van Israël. Dus vers 31 en 32 is het tekstwoord voor de prediking vanavond. Boven deze woorden schrijven de belofte van zondekennis. De belofte van zondekennis. We letten allereerst op de plaats van deze belofte. De tweede plaats op de beleving van deze belofte. En in de derde plaats de grond voor deze belofte. Dus de plaats van deze belofte, de beleving. En als laatste de grond voor deze belofte. Het gaat dus vanavond, gemeente, heel concreet over het leren kennen van mijn zonde en schuld voor Gods aangezicht. Dat is een wezenlijk onderdeel van het kennen van de Heere. Als dat er niet is, dan wordt de Heere niet gekend. En ik denk dat het daarom ook goed is, ook deze vooravond voor de Pinksterdagen, dat we bij dit bijzondere aspect van het werk van de Heilige Geest stilstaan. Dat doet ook recht aan Jezus' woorden, waarmee hij de gaven en de uitstorting van de Heilige Geest in het Johannesevangelie heeft aangekondigd. Dat wanneer de Geest zal komen, die zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Ik weet het. Het werk van de Heilige Geest is veel breder. Zullen we dat vanavond ook wel zien vanuit het schriftwoord. Het werk van de Heilige Geest raakt ook andere aspecten van het geestelijk leven. Maar vanavond staan we heel concreet stil bij dit aspect. Dat heeft ook een achtergrond. In de achterliggende periode kreeg ik van verschillende kanten ook de vraag, ook van jonge mensen, wat is nou eigenlijk zondekennis? Hoe word ik bekeerd? Hoe leer ik de Heere kennen? En dat ontroert me ook, gemeente. Dat die vragen onder ons leven. Niet alleen in het leven van ouderen, maar ook in het leven van jongeren. Stel je eens voor dat die vraag niet meer leeft in een gemeente. Ik denk dat we dan echt bang moeten worden. Maar het is ook een vraag waar velen die de Heere mogen kennen in onze gemeente ook mee worstelen. Wat is nou eigenlijk Bijbelse zondekennis? En hoe leer ik mijn zonde kennen als ik van kinds af aan zo beschermd ben opgevoed en van kinds af aan eigenlijk altijd al een betrekking heb gehad op de dienst van de Heere, waardoor ik ook voor veel zonde bewaard ben. En daarom ook als het gaat om hele concrete dingen die dan in de prediking soms aan de orde worden gesteld, als het gaat om zonde. In alle eerlijkheid, ze kan zeggen dat ik mezelf daar niet aan bezondigd heb. Ook dat is een kant, gemeente, die leeft onder ons. En dat is op zich ook niet verrassend. Ik denk, en ik wil dat titelboek vanavond wel aan het begin van deze preek noemen, juist ook voor u. Ik zou u van harte ook willen aanbevelen het boek van William Guthrie. Puritein, zijn werk is vertaald onder de Nederlandse titel Des Christen Groot Interest. Waarin Guthrie vooral ook ingaat op hen die van kinds af aan de Heere vrees. En hij beschrijft dat. En ik herken dat ook vanuit het pastoraat en ik denk dat ik niet de enige ben. Waarin hij ook beschrijft dat juist zij die van kinds af aan, soms al van de moederschoot af aan, de Heerevrees, zo vaak vastlopen met dit punt. Het leren kennen van je zonde. Want dat eist God van ons. Ik noem maar één woord vanavond ook vanwege de tijd. Dat is het woord van de Heere zelf. Als hij als voorwaarde stelt alleen, ken uw ongerechtigheid. Kom dan, laat ons tezamen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, zal ze maken wit als de sneeuw. Het is dus niet iets wat wij mensen bedacht hebben. Of iets wat hoort bij een bepaald type christenen. En zeg maar mensen uit de zware hoek, die dan vooral ook hameren op het leren kennen van je zon. Het is gewoon gezonde bijbelse inhoud, bijbelse onderwerpen zijn het. Die van alle tijden zijn, van alle culturen en van alle plaats. Komt misschien ook door de actualiteit, gemeente, maar in de achterliggende dagen moest ik ook even denken aan een gesprek dat ik in Nazareth had, toen we daar op een zondag in een Palestijns-Arabische gemeente waren, waar het grootste gedeelte van de gemeente bestaat uit Arabisch-Israëliërs, mensen die op dit moment dus geweldig in een knel zitten. En we zomaar opeens van hart tot hart, en ik denk niet dat ik de enige ben in het midden van de gemeente die zulke ontmoetingen in het buitenland ook heeft, van hart tot hart over dit soort dingen een gesprek hadden. Dit overstijgt dus de cultuur, kerkverbanden, tradities. Dit hoort bij het werk van de Heilige Geest, die in alle culturen de Heere Jezus Christus in deze weg, in het leven van de mens, doet leren kennen. Wat opvalt vanavond, en laten we dat als eerste rustig gaan bekijken, gemeente, is de plaats van deze belofte, want het is een belofte. De belofte van zondekennis in dit gedeelte. Het is ook de profeet Ezechiël die die belofte ook op een bijzondere manier markeert door het in te leiden met dan. Op dat moment. Niet eerder. Je mag ook rustig lezen. Dan pas. En dat staat trouwens ook in een bepaald verband. Het is niet de eerste keer dat dit woordje dan valt in het gedeelte dat we vanavond gelezen hebben. De eerste keer was vers 25, de tekstwoorden van vanmorgen. En dat leidde het werk van de Heere in. Dat de Heere die ballingen gaat verlossen, terug zal brengen in het land Israël op dat moment. En dan wordt langzaam maar zeker uiteengezet vanaf vers 25 wat de Heere dan zal doen. Keer op keer worden al die beloften nadrukkelijk ingeleid met de woorden ik zal, ik zal, ik zal. En je merkt aan de manier waarop de Heere dat dan beschrijft vanaf vers 25, dat hij ook toewerkt. Vanuit het hart, de eerste gedeelte, de eerste belofte van vers 25, werkt de Heer ook toe naar het land zelf. En met de beelden van oogst, koren enzovoort maakt de Heere duidelijk, bijvoorbeeld vers 30, hoe God het volk ook op een heerlijk, op een rijke wijze in de zegen van zijn verlossend handelen laat delen. De Heer wil als het ware zeggen, mijn werk zet zich niet alleen in het hart van u, van uw leven, maar van daaruit overwaaiert het als het ware alle terreinen van het leven. Dat hoort ook bij wie God is. Gods werk is nooit te versmallen tot de ziel, gemeente. Maar valt overschaduwt alle terreinen van het leven. We kunnen God niet versmallen tot ons hart. Maar het dienen van de Heer heeft ook heel concreet gevolgen voor mijn ogen, voor mijn handen, voor mijn voeten, voor mijn kleding, voor mijn woonkamer, voor mijn keuken, voor mijn slaapkamer, voor mijn werk en noem alle andere terreinen van het leven maar op. Wel, dat is wat de Heer hier ook duidelijk maakt. En dat rondt het dan af. En ik kijk even nog met u vanaf vers 30. Dan wordt het als het ware afgerond. Dan waait het uit over het hele land. Ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomsten van het veld vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid van de honger niet meer ontvangt onder de heidenen. En die smaadheid van de honger, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het oordeel van God. Israël hoefde nooit honger te lijden. Ze waren door de Heere gebracht in een land dat overvloeide van melk en honing. Kwam er hongersnood? Dan lag het aan het volk. Dat had de Heere trouwens ook heel nadrukkelijk van tevoren gezegd. Zodra ze afweken van Gods wegen, kwam de Heere met zijn roede en sloeg hij het volk, het zij met de pest, het zij met de hongersnood, het zij met invallen van buitenlandse volkeren. En hier maakt de Heere duidelijk dat dat dus voorbij is. Met andere woorden, Gods zegen, vers 25 tot en met 30, is alles omvattend. En als dat beschreven is, wat God doet, dan pas gaat de Heere in, vers 31, op wat dat uitwerkt in het hart van het volk Israël. En we mogen in de lijn van de schrift dat ook trekken naar onszelf, in ons hart en leven. Dan zult gij gedenken aan uw boze weeg en uw handelingen die niet goed waren. Ik denk, gemeente, dat hier wel een paar lijnen te trekken zijn voor u en voor mezelf. In de eerste plaats maar gewoon heel eenvoudig deze basale lijn. Vanavond gaat het over zondekennis in de vorm van een belofte. En ik wil me heel nadrukkelijk richten tot u en tot jou die de Heere nog niet kent. Als je nou vanavond luistert naar de preek en misschien dat gevoel al kreeg al lezend de tekst waar het hier over gaat, ik zou het echt niet weten. Leg dat dan vanavond gewoon eens heel concreet bij de Heere neer. Tegenover de eis van zondekennis, alleen ken uw ongerechtigheden, plaatst de Heere vanavond ook de belofte van zondekennis. Ook als het gaat om het leren kennen van mezelf, als vrucht van het werk van de Heilige Geest, werpt de Heer ons niet op onszelf. Hoeven we ook niet te raden gaan bij mens, hoeven we ook nog niet eens een boek open te slaan, hoe goed dat ook is, en u begrijpt het wel, die titel van net. Maar mogen we eerst terug naar de Heere gaan? En doe dat dan ook vanavond. Zeg het maar gewoon heel concreet. Heere, nou kwam vanavond iets in de preek naar voren wat ik gewoon niet ken. Maar ik heb ook begrepen dat u het wel wil geven. Dit is dus de belofte van zondekennis. En die belofte geeft de Heere niet aan vrome mensen die daar staan in het voorhof van de tempel, maar aan de ballingen, die letterlijk en figuurlijk op de puinhopen van hun leven staan. Aan hen is dit woord geadresseerd. Niet in de eerste plaats aan mensen die al bekeerd zijn, maar aan onbekeerde mens, die wel doorhebben dat er iets gebeurd is in hun leven, waardoor het mis is gegaan en ze nu in de ballingschap verkeren. Maar die hun fouten nog niet hebben leren zien als schuld voor God. Nou, als dat nu jouw leven is op dit moment, dat je wel beseft, ik doe in mijn leven een heel aantal dingen verkeerd. Maar als ik je dan vraag vanavond vanuit het woord, heb je dat ook leren zien als schuld voor God, dat je eigenlijk niet eens weet wat die vraag bedoelt? Dan is deze belofte voor jou. Dan zul je met dit woord terug moeten gaan naar de Heere. En vraag maar heel eenvoudig aan de Heere: Heere, nu staat iets in de Bijbel wat ik niet begrijp. Maar ik heb wel gehoord dat het voor mij bedoeld is. Wilt u mij dit leren? De tweede lijn vanavond die ik wil trekken voordat we kijken naar de inhoud van wat hier staat, let u even op de volgorde. Eerst komt wat God doet. En dan pas verschuift de schijnwerper van het woord op de uitwerking van Gods werk in het hart van ons mensen. Dus fundamenteel, gemeente, eerst staat centraal wat God doet. En dan pas belicht het woord de uitwerking van Gods werk in ons hart en in ons leven. Ik wil dat vanavond ook even omdraaien. Dat betekent dus alle vormen van zondekennis die niet deze volgorde kennen, niet een zaligmakende vorm van zondekennis is. Laat ik een aantal voorbeelden gebruiken, gemeente, om duidelijk te maken wat ik bedoel te zeggen. Ik gebruik heel bewust Bijbelse voorbeelden vanavond. Ik denk even, als voor het eerst in de Bijbel dat thema zondekennis aan de orde wordt gesteld, dan is dat in de geschiedenis van Kain en Abel. Kain die zich terdeger bewust van is wat er aan de hand is en wat hij misdaan heeft. God komt bij hem op bezoek, wijst hem op zijn verantwoordelijkheid, die wuift Kain dan in eerste instantie weg. Maar op een gegeven moment valt het doek in zijn leven, heeft hij door dat de Heere alles weet en alles heeft gezien. En dan zegt hij tegen de Heere: mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. Kain draait het om. Die plaatst de zonde voor het werk van de Heere. Acht het werk van God kleiner dan de zonde die hij heeft gedaan. En dat doet hij nog niet eens vanuit de wanhoop, maar vanuit de hoogmoed. Dan moet u vanavond eens over nadenken. U nou jaar in jaar uit in de kerk zit met de gedachte, ja maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Ben je dan niet akelig dicht in de buurt van Kaïn? Ik weet het, Bijbels luisteren naar de prediking, dat is ook in de gezonde zin van het woord kritisch luisteren. Maar als je jaar in jaar uit de zondaarsliefde van de drie enige God pareert met de opmerking, zo gemakkelijk gaat dat niet, dan mag je misschien ook wel eens bang worden voor jezelf. Draai het niet om. Door het werk van de Heere te kleineren en jouw gedachten, voorstellingen, inbeeldingen van grotere betekenis te achten dan de betrouwbaarheid van het woord. Het werk van de Heilige Geest, gemeente, waaiert zich verder uit dan alleen maar in het leven van hen die uiteindelijk de Heere mogen leren kennen. Saul werd ook geraakt door de Heilige Geest. De Geest van God rustte op hem, staat er nadrukkelijk een paar keer in het boek Samuel. Totdat de Geest week van Saul. En Saul heeft ook bepaalde vormen van zondekennis. Hij spijt van wat hij heeft gedaan met die koning Agag. En hij buigt op een gegeven moment voor Samuel en vraagt aan Samuel, bid voor mij, breng een offer. En Samuel zegt, het is te laat. Waarom zeg ik dit zo nadrukkelijk? Wel om duidelijk te maken, als het vanavond gaat om het werk van de Heilige Geest, het leren kennen van mijn zonde en schuld, dat God daarin centraal staat. Het gaat om Gods werk. Juist ook het leren kennen van mezelf komt bij God vandaan. Al stelt de Heere dat nadrukkelijk als een voorwaarde om hem te leren kennen. Dat wil niet zeggen dat wij dan vervolgens daarmee aan de slag moeten. Maar God stelt die voorwaarde opdat we geworpen zouden worden op hem. En op laatste Heere dus vanavond met die volgorde, eerst Gods werk, dan het werk van de Heer in ons hart. Alles wat van ons is er één keer buiten, dan mag je vanavond ook aan toetsen luisteren. Als u de Heere denkt te leren kennen, laat ik dat zelf ook doen vanavond achter het woord. Laten we onszelf dan ook aan het woord toetsen. En misschien worden we er wel buiten geplaatst, maar als het goed is kan dat leiden, denk ik, toch? Ik denk dat we dat ook van tijd tot tijd nodig hebben, ook na ontvangen genade. Want alles wat van ons is weer eens een keer uit onze handen wordt weggehaald. En we misschien voor ons gevoel terug bij af zijn, maar daardoor wel een des te rijker, heerlijker en scherper zicht gaan krijgen op wie God is gebleven. Het verdiept toch het geestelijk leven, leren kennen van mezelf. Als we dan vanavond allemaal buiten worden geplaatst, laten we dan ook steeds voortdurend het karakter van dit tekstwoord in de gaten houden, gemeente. Het is een belofte. Dat betekent dat die belofte ook voor de grootste van de zondaren vanavond in ons midden. En wie dat dan ook is, laten we het maar bij onszelf houden. Voor de grootste van de zondaren gebruikt mag worden. Zo even tussen haakjes, gemeente. Ziet u hoe rijk ook Gods genade is, schittert in dit gedeelte. Dat zelfs het leren kennen van mezelf, van wie ik ben voor God, onder de noemer van genade valt. Zelfs daarvoor hoeven we niet bij onszelf te raden te gaan. Maar als God ons behandelt als een zondaar, als een goddeloos, dan verwacht de Heere dus van onze kant ook helemaal niets meer. En dan neemt de Heere van zijn kant dus ook alles mee. Zelfs de gave van zondekennis, van droefheid naar God. De laatste lijn vanavond bij dit eerste punt, gemeente. En maken we heel snel de stap naar het tweede punt. Ik wil de tekst nog eens een keer rustig met u lezen. Daar staat: dan zult gij gedenken aan uw boze weeg en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult de walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. We lopen vanavond het gevaar, gemeente, als we alleen maar naar dit vers kijken, dat we dan voorbij zien aan wat de Heere daarom vooraf heeft gegeven. Dat was niet alleen de buitenkant, om maar even dat heel letterlijk zo te zeggen, het reinigen met rein water. Maar wij zagen vanmorgen in dat derde punt ook hoe de Heere de Heilige Geest geeft in het binnenste van ons. Dat de Heere dat wil doen. Niet alleen dat stenen hart wil wegnemen en een vlezen hart daarvoor in de plaats wil geven. Maar de Heere laat ons zelfs niet achter met de vraag: wat bedoelt hij nou precies met een vlezen hart? Wat moeten we ons daarbij gaan voorstellen? We kunnen dat vervolgens allemaal gaan invullen tegenover dat stenen hart, een vlezen hart, keel, levend enzovoort. Nee, de Heere werkt dat verder ook uit. Dat vlezen hart, zo wil Ezechiël zeggen, dat is als het ware het symbool van de Heilige Geest. Dat is een nieuw hart. Een hart waarin de Heilige Geest gaat werken. Een hart waaruit hij van binnenuit ons ook leert om in Gods wegen te wandelen. En dan pas zult gij gedenken. Daar zetten we vanavond geen knip in. Dat staat dus los van de rest. Nee, wanneer wij vanavond ons richten op het gedenken van onze zonde en schuld, dan is dat dus een uitwerking van de Geest van God die woont in het hart van een zondaar. Zondekennis hoort helemaal op het terrein van de Heilige Geest. Dat hoort nou bij de Heilige Geest. Dat heeft te maken met het toe-eigenende werk van de Heilige Geest. Dat wat God aanreikt, hij aangrijpt en ons doet toe-eigenen. Dat geeft vanavond ook een stuk rust, gemeente. Wanneer we al luisteren, het onszelf spiegelen aan de tekst vanavond, dan mogen we dat ook met gevouwen handen doen. Met het gebed om de Heilige Geest. Dat hebben we ook nodig om te voorkomen dat we vanavond de kerk uitgaan. Met het idee dat we misschien naar buiten zijn gezet en dat de Heer ons er dus buiten laat staan. Nee, juist dan hebben we des te meer toch de werking van de Heilige Geest nodig. Als dit bij hem hoort, laten we dan ook de Heilige Geest daar ook heel persoonlijk op aanspreken. Trouwens, is dat ook al niet een keer eerder gezegd aan het begin van ons leven? Dat de Heilige Geest ons doet toe-eigenen dat wat wij in Christus hebben. En het woordformulier vatte dat dan kort samen. De afwassing van de zonde, dagelijkse vernieuwing van ons leven. Nou, je ziet dat eigenlijk hier terugkomen, vers 25 tot en met 30. Afwassing, vernieuwing, heiliging, dat doet de Heilige Geest ons toe-eigen. Dat stempelt dus ons leven. Wanneer de Heilige Geest gaat werken, is dit de uitwerking. Dan zult gij gedenken aan uw vorige weg. Maak er een stap, gemeente, naar het tweede punt. De beleving van deze belofte. Laten we de woorden nog maar een keer lezen. Er staat in mijn vertaling, en controleert u even uw Bijbeltje, dan zult gij gedenken. Er staat niet, dan zult u even denken. Voor een moment. Een bepaalde periode. Nee, het staat in de tegenwoordige tijd. Het begint en het gaat door. Als het gaat om de belofte van zondekennis en het leren kennen van mijn zonde, maat ik me meteen die toepassing vanavond maak. Dan gaat het dus niet om een bepaalde periode in ons leven. Ergens aan het begin van de bekering. Of wanneer ik nog maar net bekeerd ben. Of een bepaalde fase ergens. Maar dan is dat een grondpatroon in de bekering van ieder mens. Bij alle verschillen die er zijn. En die zijn er. En daarom moeten we ook uitkijken voor een bepaald systeem. En bij alle verschillende achtergronden van ons mens. En die zijn er. En daar houdt de Heer ook altijd rekening mee. En bij alle verschillen van de werking van de Heilige Geest. En die zijn er. Daar getuigt het woord op zoveel verschillende momenten en met zoveel verschillende voorbeelden van. Kun je wel een aantal overeenkomsten aanwijzen. En één van die overeenkomsten is dat in het leven van een ieder die de Heere kent, dit gekend wordt. Het gedenken van mijn zonde en van mijn schuld. Toets u uzelf er vanavond ook even aan. U die zegt de Heere te kennen. Het is vanavond geen voorbereidingspreek, gemeente. Maar als alles goed mag gaan, we leven daar langzaam maar zeker naartoe. Staat over enige tijd ook weer de avondmaalstafel aangericht in het midden van de gemeente. Met alle verschillen die er zijn onder de avondmaalgangers. Is dit als het goed is wat ze wel allemaal kennen? En kennen ze dat niet, dan zit ze op de verkeerde plek. Dan hoor je niet aan de avondmaalstafel. Waarom niet? Omdat je dit wezenlijk werk van de Heilige Geest niet in je leven kent. En je dus gewoon geen deel hebt aan Christus. U bent scherp vanavond, ja. Maar ik kan er ook niet omheen draaien, gemeente. Is de eerlijkheid van het woord. Dat moet dan toch ook gezegd worden. Het staat hier zwart op wit. Daar kunnen we wel omheen gaan draaien. En wat gaan afzwakken. Maar dat doen we God tekort. En daar ben ik eigenlijk veel banger voor dan voor kritiek. Het staat hier. Toets je jezelf eraan. Wat betekent dat eigenlijk? Gedenken. Dat heeft een Bijbelse betekenis, gemeente, en dat heeft ook iets te maken, denk ik, met de achtergrond van de prediker van dit boek, Ezechiël. Als in het huis van Ezechiël of in het leven van Ezechiël het woord gedenken valt, dan roept dat bij Ezechiël altijd direct de herinnering op aan de grote feesten in Israël, de gedenkdag. Dagen waarop de Heer het volk naar Jeruzalem roept om in de tempel samen te komen en de grote daden van de Heere te gedenken. Gedenken in de Bijbel betekent niet alleen dat ik stilsta op de plaats waar ik nu sta in het leven en terugkijk. Misschien in mijn eigen leven terugkijk op belangrijke momenten in mijn leven, maar zeker in de geschiedenis van Israël, waartoe je dan mag behoren. En Gods grote daden gaat gedenken. Nou jongelui, ik denk maar aan de uittocht uit Egypte. Woestijntocht. Inname van het beloofde land. Al die belangrijke momenten uit de geschiedenis die God heeft ingebed in zo'n belangrijk feest. En die jaar op jaar terugkomen en samen met de andere mensen in Israël gevierd, herdacht, geloofd en gedankt mogen worden in de tempel of op een andere plaats waar ik samenkom met mensen. Maar het is meer dan alleen maar terugkijken op wat de Heere in het verleden heeft gedaan. God roept het volk samen om te gedenken dat de God van vroeger de God van heden is. Dat wat de Heere in het verleden heeft gedaan, hij nog steeds kan, wil en zal doen. Dat de Heere niet veranderd is. maar dat hij in zijn onveranderlijke trouw dezelfde is gebleven. En dat geeft ook een bepaald karakter aan zo'n feest. Mag ik even als voorbeeld het Pascha gebruiken? Als op die bewuste avond in Jeruzalem zoveel mensen samenkomen in een huis, in een kamer, laat in de avond aan het begin van de nacht. De Pascha-tafel staat aangericht en het lam erop is gelegd. Dan moet zo'n vader of zo'n gastheer gaan vertellen alsof ze op dat moment in Egypte zijn. En al vertellend, denk ik ook iets wat hoort bij de schrift, het verhaal. Zo vertellen dat je het opnieuw beleeft. Misschien ken je dat trouwens ook. Ik moet denken aan een van mijn meesters op de lagere school. Die man die kon zo vertellen. Dat je als kinder in de klas helemaal werd meegenomen. Je beleefde het gewoon. Je zag het voor je ogen gebeuren. Ik weet nog heel goed, ik moest er vanmiddag aan denken toen ik een verhaal voorlas thuis in het gezin. Over een Joods jongetje, dat deze meester ook een keer een verhaal vertelde over een Joods jongetje. En op een gegeven moment zaten we als klas allemaal te huilen. De meester ook. We gingen eigenlijk allemaal in dat verhaal op. Nou, je kan er natuurlijk ook een geweldige gevaarlijke kant mee opgaan als meester of als juffrouw. Maar je hebt die gaven op, je hebt ze niet. Nou, dat bedoelt de Heer eigenlijk met gedenk. Dat wat misschien 1000 jaar geleden of 2000 jaar geleden gebeurd is, voor mij als nu gebeurt. Nou, laten we maar even kijken nu naar de tekstgemeente. Als de Heere dan die ballingen allemaal gezegend heeft, laten we het maar even gewoon zo lezen, allemaal. Laten we van Gods kant niets afdoen, gemeente. De rijkwijde van zijn genade. En op een heerlijke wijze zijn genade heeft verheerlijkt in uw leven. Dan staat er, dan zult gij gedenken aan uw vorige weeg. Wat bedoelt God daarmee? Dat niet te zeggen, dan zul je gedenken wat je misschien 20 of 30 of 40 jaar geleden daar en daar hebt gedaan. Als ik het even toepas op Ezechiël, die man heeft geleefd in Jeruzalem, wordt door God ook gestraft, meegenomen. En nu de Heere in zijn leven gaat werken en in het leven van de ballingen om hem heen, gaan ze opeens terugdenken aan wat ze 10, 15, 20 jaar geleden hebben misdaan. En dat is het dan. Ja, dan worden onze zonden in herinnering geroepen. En dan denk je aan toen. Aan daar, dat moment, die plaats. Nee, zondekennis is dat de zonde van toen nu schuld wordt voor God. Mag ik dat gewoon eens concreet maken? Ik vermoed zomaar onder ons dat in het midden van een gemeente mensen zijn die dat misschien ook wel hebben. Ik heb dat zelf, niet hier in Sliedrecht, maar wel in andere plaatsen in het midden van dat land. Als je dan ergens langs rijdt, dan opeens heb je zo'n flashback. Hè? Dan denk je terug aan zo'n situatie van toen. U hebt dat misschien hier in Sliedrecht, rond op bepaalde punten. Als ik door de binnenstad van Harderwijk loop, dan heb ik dat ook bij bepaalde panden. Dan denk je, daar zat je. Terwijl je wist dat je daar niet kon zitten. En als je daar zou sterven, was je verloren gegaan. Dan denken we terug aan toen. Maar ondertussen loop je door. Dan kun je misschien wel tegen jezelf zeggen, nou ja, gelukkig, ik kom er nu niet meer. Maar dat bedoelt de Bijbel niet met zonder kennis. Dat we even denken aan wat er toen en daar gebeurd is. Nee, dat wat toen en daar gebeurd is, wordt nu schuld voor God. Blijft dat? Ja. Ook als die schuld vergeven is? Ja. U wilt een Bijbels voorbeeld? Dan denk aan Psalm 25. Ik vermoed zomaar dat David dat op zijn oude dag heeft gedicht, die psalm. Terwijl die zegt, gedenk niet aan de zonde van mijn jeugd. Ja, maar David, je zonden zijn toch vergeven? Jawel. Maar als het terugkomt in mijn gedachten, en ik ben op mijn plek voor God, dan weet ik me schuldig tegenover de Heer. Daar hebben we nou het hart van zondekennis, gemeente. Dat werkt niet met een scheurkalender. Dat je denkt aan dat jaar en die datum en dat scheur eraf en dat is dan ook weer voorbij. En dat draag je mee in je hart. Voor de rest van je leven. En dat houdt je dus ook laag bij de grond. En klein voor God. Mag ik dat sowieso op de man al vragen? Hoe leeft dat nu in uw hart, u die de Heer mag kennen? Wij leven toch toe naar de avondmaalstafel. We kijken er naar uit. Dat we straks in het midden van de gemeente, al zal dat misschien in een andere vorm zijn dan dat we gewoon zijn, vanwege de omstandigheden, maar de dood van Christus mogen verkondigen. Maar ik denk even aan de aanhef van dat tweede deel van het avondmaalsformulier. Dat begint toch met de woorden: en daarbij zullen we hem zo gedenken. En dan zien we in het avondmaalsformulier opeens twee lijnen uiteenvallen. Er wordt er gesproken over de dierbare offeranden van de Heere Jezus Christus. Zijn bitter en smadelijk lijden en sterven. Maar vallen ook opeens die woorden van onze tekst. Dat we een walging aan onszelf zouden krijgen. Ons voor God zouden mishagen en verootmoedigen. Het wordt denk ik wel gevaarlijk, gemeente, als we dat gaan loslaten, of niet? Dat we denken dat we dat station gepasseerd zijn. Mishagen aan onszelf. Ons voor God verootmoedigen. Eigenlijk hebben we weer die belofte van zondekennis nodig, denk ik, of niet? Als we toeleven naar de avondmaalzondag. En misschien aan de ene kant, en dat hoeven we dan ook niet te ontkennen, mogen belijden dat de Heer in ons leven is begonnen. Maar hoe leeft het nu? Hoe leeft het werk van de Heer nu in ons hart? Is dat in dit besef, dan zult gij gedenken. En gij zult een walging hebben aan uzelf. Het kan toch niet zijn, gemeente, dat wanneer we de Heer mogen kennen, we met een koud hart aan de avondmaalstafel zitten. Dan doen de woorden, bittere, smadelijke dood van Christus. Dierbare offeranden, ons ten diepste helemaal niets meer toch. Dan raakt het hart niet. Laten we ons verleden meenemen. En aan de Heilige Geest vragen. Of dat wat zonde was, weer zonde wordt. Maar nu zonde voor God. Schuld voor God. Ik denk, gemeente, dat we daarom ook een stap terug moeten doen als we luisteren naar het Bijbelboek Ezechiël. Ezechiël heeft dit vers eigenlijk al met zoveel woorden een keer eerder gezegd. En dan zitten we denk ik ook in het hart van de zaak, namelijk in hoofdstuk 16. Laten we dat hoofdstuk er maar even bij halen. Hoofdstuk 16. Dat is nog een van de preken die Ezechiël houdt voordat de stad Jeruzalem is gevallen. We zeiden vanmorgen tegen elkaar, die momenten van Ezechiëls prediking zijn donker en zwaar en liggen er niet om. Ezechiël gebruikt soms, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente, maar dat is dan mijn kwalificatie, mijn oordeel, soms hele grove voorbeelden. Die ik zelf niet zomaar op de kansel zal gebruiken. Om uit te leggen wat die ballingen hebben uitgehaald naar de Heere toe. Dat ligt er niet om. En dat geldt ook voor dit hoofdstuk, hoofdstuk 16. Het is een oordeelsprediking. Maar aan het einde van die prediking ligt opeens iets op van wat Ezechiël in ons hoofdstuk van vanavond en in andere hoofdstukken later verder zal gaan uitwerken. En ik lees met u vanaf vers 60. Als de Heere dan die oordeelsprediking heeft laten klinken, dan zegt hij geen amen zoals hij dat wel eerder had gedaan op andere momenten in Ezechiëls ambtelijke bediening. Maar dan gaat het door. Dan staat er vanaf vers 60, evenwel zal ik gedachtig wezen aan mijn verbond met u in de dagen van uw jonkheid, van uw jeugd. En ik zal met u een eeuwig verbond oprichten. Dan zult gij uw wegen gedenken en beschaamd zijn. Als gij uw zusteren, en daarmee bedoelt Ezechiël het tienstammenrijk, die groter zij dan gij met degene die kleiner zijn dan gij, aannemen zult. Want ik zal u dezelfde geven tot dochteren, maar niet uit uw verbond. Ik zal mijn verbond met u oprichten en gij zult weten dat ik de Heere ben. Opdat gij het gedachtig zijt, wat gedachtig zijt, dat ik de Heere ben, dat mijn naam zo is. En u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor u verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt, spreekt de Heere Heere. Kijk, hier zien we eigenlijk in een notendop wat ons hoofdstuk verder uitwerkt. God doet verzoening, verzoent de schuld, wast met rein water, geeft zijn geest, schenkt een vlezen hart. En dit is de uitwerking. Schaamte, walging, de hand op de mond. Mag ik het eens kort samenvatten, gemeente? Dit is nou de beleving van het verbond. Dat wanneer de Heilige Geest het werk van Christus gaat toepassen in mijn hart, dit de uitwerking is. Een verzoend leven gaat samen met een gebroken hart en een verslagen geest. Dat is wat Ezechiël zegt. Als we nou vanavond in de spiegel kijken van het woord, gemeente, misschien eerlijk moeten zeggen, Heer, daar sta ik nog vanavond buiten. Dan wil ik toch even weer terugkomen bij het thema van de preek. Houdt u in de gaten dat dit een belofte is? Dat wanneer de Heer misschien u vanavond heel hardhandig aanpakt, wakker schudt, hij dat niet doet om u vervolgens buiten te laten staan. Maar uw ogen wil openen, wil vestigen op het karakterwoord van Ezechiël 36. Eén ketting van Gods belofte. Misschien heeft u dit ook nodig vanavond en dan kijk ik ook gewoon naar mezelf. Als je al jarenlang de Heere mag vrezen. Wanneer hebben we dat nou echt weer oprecht beoefend? De droefheid naar God. We kunnen ons vanavond er toch niet achter wegschuilen dat we denken, ja, dat was aan die beginperiode toen de Heere misschien heel hard ingreep. Heel concreet die zonde aanpakte en mij vanuit die zonde bracht bij het hart en mij zo schuldig plaatste voor hem. Ik zeg niet dat het op dezelfde wijze moet gaan als toen. Maar wanneer hebben we nou voor het laatst in de heiliging de droefheid naar God beoefend? Dat we oprecht verdriet hadden tegen de achtergrond van wie de drie-enige God in Christus voor mij is geworden. Wanneer hebben we nou op het laatst, weer voor het laatst, oprecht geweend in de schaduw van het kruis? Dat we braken. Wanneer stonden we voor het laatst met onze verlegenheid voor God? Dat we zo last hadden van onze geesteloosheid. Dat we aan de ene kant niet konden ontkennen, de Heere heeft dat stenen hart weggenomen en een vleeshart ervoor in de plaats gelegd. Als we dat zouden ontkennen, zouden we het werk van de Heere tekort doen. Maar dat we wel naar de Heere toe moesten beleiden. Heere, het is uw werk, maar voor mijn gevoel is dat hart weer zo steen geworden. Alles ketste weer op af. Hebben we dan die belofte van zondekennis juist niet heel hard nodig? Mag ik dan die laatste stap vanavond zetten? Wanneer hebben we nou voor het laatst echt gepleit op deze belofte? De belofte van zondekennis. En dat we wel de Heere gevraagd hebben om genade. Om het verder leren kennen van hemzelf. Maar dat we eigenlijk met een grote boog, en dat zit ook in mijn gemeente, snijdt ook in mijn vlees vanavond, dat we met een grote boog om het woord van vanavond heen liepen, dan zult gij een walging aan uzelf hebben. wel delen in Gods vergevende liefde, maar dan met een onbewogen hart. Dat gaat nooit samen. Het is allebei. Liefde van God breekt, verbreekt. Maak er een stap, gemeente, naar het laatste punt. En net als vanmorgen is dat ook maar heel kort. De grond voor het verbond, voor deze belofte. En ik zeg dat niet vanwege de tijd, maar ik wil dat ook heel kort houden, omdat de tekst daarvoor ook alle ruimte geeft om het kort te houden. Kijkt u maar mee, vers 32. Dan komen die woorden van vanmorgen weer terug. Ik doe het niet om u het wil, spreekt de Heere, Heere, het zij u bekend. Schaamt u en wordt schaamrood van uw weeg, gij huis van Israël. We zeiden vanmorgen tegen elkaar, dit hele hoofdstuk hangt als het ware aan twee woorden, of drie woorden. Ik doe het. Ik doe het. En dat trof ons vanmorgen toen we keken naar vers 22, dat die woorden aan de ene kant zo op het eerste gehoor zo kil klonken, onbewogen. En al luisterend naar de omgeving van die tekstwoorden en ook begrijpend waarom de Heer dat ook zei, vielen de dingen steeds meer op hun plek. Er was ook geen plaats meer voor bewogenheid. De Heere wilde duidelijk maken dat hij in zijn handelen zich niet liet leiden door medelijden. Dat wat de Heere hier toezegt en belooft, wordt niet opgeroepen door de omstandigheden van de ballingen. En daar mochten we vanmorgen ook troost uit halen. Juist u. Ja, wanneer je voor de Heere alleen komt te staan. En tegenover de Heere moet belijden, Heere, als u mij voorbij gaat, begrijp ik het. Er is in mijn leven geen aanknopingspunt waar u bij kunt aansluiten. Maar als u het doet, dan doet u het om uzelf. Dan doet u het om uw eer. En dan kan opeens alles, gemeente. Laten we dat ook zeggen vanavond tegen elkaar. Dan is het geloof ook heilig brutaal. Dan zetten we de klomp tussen de deur. Dan zeg ik maar even met een woord van Luther, dan smijten we Gods belofte om zijn oren. Dan laat het geloof God niet gaan. Maar strijdt en worstelt het net zo lang met de Heere totdat God zich laat verbidden. Zodat hij waar maakt wie hij zegt te zijn. En dat doet de Heere dan ook. Dat overtreft dan ook alle verwachtingen. Dan is God altijd veel groter, veel heerlijker, veel rijker dan dat ik daarvoor van hem dacht. Luister het naar zijn woord. Maar hier, naar de belofte van zondekennis, komen diezelfde woorden weer terug. En dat is denk ik niet zonder reden. De Heer heeft een hekel aan een herhaling. Als hij dat doet, dan is het om te leren. Maar God herhaalt zijn woorden niet zomaar zonder reden. Om de tijd vol te praten. Maar hier doet de Heer het heel nadrukkelijk om deze belofte van zondekennis te funderen in hemzelf. Ik doe het om mezelf wil. God is er dus mee gemoeid, gemeente. Deze belofte ligt niet ergens aan de rand van het geestelijk leven. En dat de Heere vanavond, nee, zeg, kijk, zo kan ik werken. Bij een ander doe ik het zo. Dit hangt onlosmakelijk samen met wie God is. Ik doe het. En als ik het doe, doe ik het omdat ik dat wil. En daar wil ik vanavond mee eindigen. Dan mogen we deze belofte van zondekennis ook terugleggen in Gods wil. In Gods naam. Dit wil de Heere dus ook doen. Ons, onze schuld, leren kennen voor hem. Waarom wil de Heere dat doen? Maar als ik even met u terugkijk aan het einde van deze tweede preek uit Ezechiël 36, dan hoor ik bij al die verschillende facetten en verschillende beloften die steeds in het hoofdstuk doorklinken, rein water, vleeshart, geest in het binnenste van u, leren wandelen in mijn weeg, zonder kennis, steeds tussen de regels door dezelfde naam doorklinken. Misschien is u dat wel eens opgevallen, gemeente, als u Ezechiël legt als profetenboek naast de andere profeten. Dat eigenlijk in dit Bijbelboek Ezechiël niet zo heel duidelijk en concreet zo op het eerste gehoor gesproken wordt over de persoon van de Heer Jezus Christus. Ik denk alleen maar aan Jesaja. Kind is ons geboren, zoon is ons gegeven. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Jeremia, de tijdgenoot van Ezechiël, die voortdurend spreekt over de zoon van David, de grote koning David. En dat heeft dan een messiaanse klank in het boek Jeremia. Maar bij Ezechiël gaat het wel over de Heere, over het werk van de Heilige Geest. Maar waar in dit Bijbelboek is de persoon van Christus te vinden? Al wordt zijn naam niet genoemd, zijn werk spreekt op elke bladzijde. Rein water. Verwijst dat niet direct naar het moment in de tempel waar Jezus staat? Ik zei het vanmorgen zo, je zit tussen neus en lippen door. Tijdens de grote feesten werden meer dan 2.500 lammeren geslacht. U kunt zich voorstellen dat dat één stroom van bloed is op dat tempelplein. We hebben er geen idee van. Ik denk dat de meesten onder ons nog nooit hebben gezien hoe een schaap werd geslacht. Maar als je in het Oude Testament leeft, dan wist je niet beter. Als die feesten dan voorbij waren, dan moest dat tempelplein schoon worden gespoeld. En op dat belangrijke moment, als al die priesters druk in de weer zijn om dat tempelplein schoon te spoelen met water, staat daar opeens het lam, de priester. En roept hij, zo iemand dorst heeft, die komen tot mij. Ik zal maken, stromen van levend water uit hem zullen vloeien. Andere belofte. Stenen hard wegnemen, vlees hard geven. Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Wat dat is, zie op de verhoogde lam, zie op de gekruisigde Christus. Dat is wedergeboorte. Ziet u dat, gemeente? Dat achter dat woord ik doe, vers 21 en 22 en vanavond vers 36... Ik doe het om mijns naams wil. Uiteindelijk hij schuil gaat. De Heere Jezus Christus. Uit wie al deze beloften voortvloeien. Ook de belofte van zondekennis. En die daarom zijn Heilige Geest beloofd heeft. Opdat die geest alles wat in Christus is uit hem zou nemen en het u zou verkondigen. Zo mogen we de prediking van Ezechiël 36 ook doortrekken naar het Nieuwe Testament. En krijgt dat toelevend naar de Pinksterdagen opeens ook een veel machtiger en heerlijke betekenis. Dat wat hier nog in de schaduw wordt geprofeteerd, mogen wij in zijn volle licht aanschouwen, gemeend. En dat geeft ons des te meer rust en des te meer vrijmoedigheid en des te meer volharding om de Heere aan te spreken op dit woord. Laten we deze fundamentele, onmisbare belofte van God niet liggen vanavond. Geen Christus zonder zondekennis, want dat is geen Christus. Maar een Heere Jezus Christus, die mij aan zijn voeten maakt en behandelt zoals ik ben. Een goddeloos, die vanuit de gebrokenheid opziet tot God en bij de voordure wonder niet klein krijgt dat God omziet naar iemand zoals u en ik. Amen.